Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, hen geven de verlichte ogen van het verstand, de drie-enige God. Amen. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heere. We gaan ervan zingen vanuit Psalm 27 en daarvan het tweede en het zevende vers. doen wij ook deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna ook ter inleiding op de schriftlezing uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers, waar de woorden klinken: de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. En na het zingen van deze psalm, Psalm 25 vers 7, openen wij de schriften vanmiddag in het Oude Testament en wij lezen uit 2 Koningen 6, daarvan de verzen 8 tot en met 23.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich aldaar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel, en hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide, gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit, en zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem, ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide, Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hen afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide, sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen, dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volg mij na, en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide, Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen. En zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag, zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan. En zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land Israëls.
Met de hulp van de Heere willen wij deze middag stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 6. En dan met name de versen 14 tot en met 16. 2 Koningen 6, de versen 14 tot en met 16. Waar het woord van de Heere luidt, toen zond hij, de koning van Syrië, Ben-Hadad, daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, een groot leger betekent dat, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zei zijn jongen tot hem, ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Tot zover. Wij gaan samen zingen van Psalm 34 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heere engel schaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 34. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij na het amen van Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Psalm 33, het 10e vers na het amen. Gemeente, het gebeurde halverwege de Tweede Wereldoorlog. De oorlog waarvan wij het einde daarvan in Nederland de afgelopen dagen weer mochten herdenken. Maar tijdens die lange en bange oorlogsjaren zat er in een van de Duitse kampen, een van de concentratiekampen, Buchenwald, een Duitse predikant gevangen. Hij zat in een zogeheten dodencel. En dat zou niet lang meer duren of hij zou moeten sterven. En op een zekere dag keek hij vanuit zijn cel waar tralies voor zaten uit op de appelplaats. En toen kwamen er weer allemaal jonge mannen met name. Uitgemergeld en gemarteld kwamen daar op appel. En hun hoofden waren naar beneden. En hij zag het. En hij liep naar dat raampje met de tralies. En hij sprak luid en duidelijk. Jezus is overwinnaar. En hij zei het nog een keer. Jezus is overwinnaar. Het was een belijdenis van deze man. In de cel. Het was ook een bemoediging voor al die mannen die hij daar zag staan. Is dat het ook niet wat we deze middag uit de mond van Elisa horen? Tot zijn knecht die ook omsingeld is door een groot leger. Vrees nou niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Heb je dan niet, net als die Duitse predikant in die cel, en net als Elisa hier, heb je dan niet het beste zicht in dit leven? Laten we eens naar gaan luisteren. En dan is het thema van de verkondiging deze middag. Het beste zicht in het leven. En dan letten we op drie gedachten. En dan volgen we achtereenvolgens de versen 14, 15 en 16. Dan letten we allereerst in vers 14 op de koning van Syrië. Dat hij geen zicht heeft door het ongeloof. Geen zicht door het ongeloof. En dan letten we ten tweede op vers 15. De knecht van Elisa die het zegt. Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? Die heeft beperkt zicht. Door het klein geloof. En ten derde in vers 16 zien wij Elisa die een volledig zicht heeft door het vaste geloof. Vrees niet, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Geen zicht door het ongeloof. Beperkt zicht door het klein geloof. En volledig zicht door het vaste geloof. Eerst dus iets over die koning van Syrië, Ben-Hadad. Want jongens en meisjes, we hebben het gelezen zojuist uit de Bijbel. De koning van Syrië wil Israël gaan overvallen. En daarom zien we hem in vers 8 gaan overleggen met zijn officieren en generaals hoe Israël het beste kan worden ingenomen. Maar, zo zien we, iedere keer vallen al zijn plannen in duigen. Iedere keer mislukt het, lekt het uit wat ze van plan zijn om te gaan doen. En op een gegeven moment, en dat kunnen we toch wel begrijpen, denkt de koning van Syrië, hier is wat aan de hand, er is een verrader. En hij vraagt het ook aan zijn manschappen. Wie speelt er nou onder één hoedje met Israël? Maar dan komt het antwoord in vers 12 van een van zijn knechten. Nee, koning, maar in Israël is Elisa, de profeet. En iedere keer als u in uw slaapkamer wat spreekt, als u in het geheim uw plannen beraamt, hoort de God van Elisa dat. En die vertelt het tegen Elisa, en Elisa vertelt het weer aan zijn koning. En daarom beseft Benna dat die Elisa moet uitgeschakeld worden. Die moet ik in mijn macht krijgen. En daarom geeft hij opdracht om te kijken waar Elisa is. En als dan blijkt dat hij in Dothan is, een stad liggend op een berg, geeft hij opdracht om 's nachts een verrassingsaanval uit te voeren en de stad te omsingelen. Je zou denken, dat is wel duidelijk. Dat betekent het einde van Elisa. Ja, zo rekent Benna dat ook. Maar wat een ongeloof en wat een overmoed van deze koning. Want hij leeft totaal voorbij aan alles wat er de achterliggende tijd is gebeurd. Want hoe kwam het nu dat men wist te vertellen van de profeet Elisa? Nou, dan hoeven we niet eens heel ver terug. Eén hoofdstuk terug, 2 Koningen 5. Dan lezen we daarover die bekende genezing van Naaman, een generaal uit Syrië. En daarom is het dus ondankbaar van deze koning van Syrië om die Elisa nu gevangen te nemen. Maar het is ook overmoedig. In het licht van die machtige God van Elisa, die zulke wonderen kan doen. Maar Benhadad, hij leeft eraan voorbij. En waar leeft hij nou nog meer aan voorbij? Hij leeft er ook aan voorbij wat er de achterliggende weken is gebeurd. Dat al zijn plannen iedere keer uitlekken. Dat God hem daarin tegenkomt. Dat hij hem als het ware iedere keer laat zien. Maar ik sta erboven. Ik ben de almachtige God. De alwetende God. Maar Benhadad, hij heeft er geen oog voor. Hij heeft geen oog voor het wonder. En hij slaat alle waarschuwingen in de wind. En zo denkt hij klein van Elisa. Jawel. Maar wat nog meer. Hij denkt klein van de God van Elisa. En daarom laat hij vanmiddag zien dat hij een mens is, zonder God. Blind voor de kracht en de macht van God, dat hij de Almachtige is. Hij is ook blind voor de kennis van God, dat hij de Alwetende is. Hij is er ook blind voor wie God is in zijn voorzienigheid. In zijn zorg voor zijn kinderen, dat hij de wachter Israëls is, die nog sluimert, nog slaapt. Wat ga je dan dus dwaas en overmoedig je weg? Denk je het met je eigen kennen en kunnen allemaal wel voor elkaar te krijgen? Dat is nou een mens in zijn vijandschap. Tegenover God. En ondanks die wonderen. En ondanks al die roepstemmen. Gaat Benhadad door. Ja, en eigenlijk is het ook wel heel bespottelijk wat hij doet. Want hij roept een heel groot leger samen voor die ene profeet. Om die gevangen te nemen, een weerloze profeet zonder wapens. Nee, maar Benhadad, hij weet het. Ik moet hem, koste wat het kost, in mijn macht krijgen. Want hij is er de oorzaak van dat al mijn plannen mislukken. En daarom moet Elisa uit de weg, want Elisa die is de stem van zijn God. En als die stem zwijgt, dan heb ik alle macht. Dan is het volk van Israël machteloos. Nou zullen wij hier vanmiddag eerst maar eens halt houden. Want zien we nu in het leven van deze koning Ben-Hadad, zien we nou hierin niet het beeld dat op de dag van vandaag van ieder mens die leeft nog buiten en zonder God, die nog in zijn doodstaat voortleeft. Wat ben je dan verblind? Wat leef je dan toch voorbij aan zoveel roepstemmen van God? Aan zoveel handelingen van God in het leven, vol van gunst, vol van macht. Maar je hebt er geen oog voor. Oh ja, misschien schrik je even op, maar je leeft weer rustig verder. En je veracht het woord van God. Je stopt je oren ervoor. Je hecht er geen waarde aan. Zonder hartvernieuwende genade blijf je wie je bent. Hard en koud en boos. Ja, zit daar ook niet de boze achter? Die grote tegenstander van God, de duivel, die ook maar één ding wil, ook in u en in jou en in mijn leven. Dat het woord van God hier dicht gaat. En dat het ook dicht gaat in jouw leven. Dat de stem van God zwijgt. Zodat de band tussen de Here en ons weg is. Wordt verbroken. Oh, als de duivel zou kunnen, zou die ook er alles op alles aan doen om de band tussen Christus en zijn volk te verbreken, zodat de duivel de macht heeft. En wat voert hij daarom een aanslagen uit, juist op het woord van de Here? Probeert hij het te verdraaien en te vervalsen op allerlei mogelijke manieren? Probeert hij ook ons bij dat woord vandaan te houden? En hoe sluipend gaat dat, jongelui? Waarom blijf je anders 's morgens nog zo lang mogelijk in je bed liggen? En je vervolgens zo gauw mogelijk nog weg moet gaan om op tijd op school te komen of op je werk? En dat woord van de Heer, ach, dat komt vanmiddag wel. En zo blijven we druk de hele dag, waardoor we 's avonds laat te moe zijn om rustig naar het woord van de Here te gaan luisteren. Wat heeft de duivel ook vandaag de dag een groot leger op de been van afleiders en van verleiders. Met maar één doel, dat het woord van God gevangen wordt genomen. Zodat wij niet meer door de Here worden aangesproken. Dat onze ogen ook gesloten blijven voor wie Hij is. In zijn almacht. In zijn alwetendheid. In zijn zorg. In zijn genade. Ja, de ogen van Ben-Hadad bleven dus gesloten. Ondanks al die bemoeienissen van God in zijn leven. Zullen we ons vanmiddag allereerst maar die vraag eens stellen. Hoe zit dat nu in uw en in jouw leven? Mag je vanmiddag zeggen dat je ogen ervoor zijn geopend voor wie je zelf bent en voor wie God is? Of zitten ze nog altijd gesloten? Ondanks zoveel bemoeienissen van God ook in uw en in jouw leven. Ondanks zoveel roepstemmen die keer op keer tot ons komen. Ondanks dat hier zondag aan zondag het woord van God wordt verkondigd. Dat de schrik des Heren dringt. Of de liefde van Christus u aanspoort om nu het leven buiten uzelf te zoeken en te vinden in Christus Jezus. Toe, hoe vaak is God u en jou nu al tegengekomen om de strijd tegen hem op te geven? Vanmiddag klinkt het. Wie heeft zich nu tegen die grote God verhard en vrede gehad? Niet één. Nee, dat kunnen wij van die knecht van Elisa niet zeggen, dat zijn ogen gesloten zijn. Want hij heeft wel een geopend oog voor al de gevaren die hem omringen. Maar helpt hem dat nu verder? We gaan er naar luisteren in onze tweede gedachte. Hoe hij beperkt zicht heeft door klein geloof. Want dan zien we 's morgens vroeg die knecht van Elisa gaan wandelen in die stad. En hij ziet in één keer wat er is gebeurd. Een heel leger rondom hem, waar hij ook kijkt. Overal ziet hij dat leger van de Syriërs. En we zien hem als een bang vogeltje naar Elisa teruggaan en het uitspreken. Ach, meneer, hoe zullen we doen? Hij beseft het, dit wordt onze dood. We zijn reddeloos verloren. Ja, die knecht van Elisa, hij ziet het wel goed. Dat hij zelf machteloos is. Dat hij zelf krachteloos is. Hij overschat zichzelf in ieder geval niet. En toch. Toch kijkt hij maar half. Ziet hij nog niet die volle werkelijkheid waar Elisa hem straks op mag wijzen. En daarom stelt hij zo'n vraag. Zonder hoop, zonder verwachting. Ach, mijn Heer, hoe zullen we doen? Wat doet hij? Hij kijkt alleen maar omlaag. Hij kijkt alleen maar naar de omstandigheden. En zijn ogen, ze zijn er nog voor gesloten. Voor wie Elisa is. Want jongens en meisjes, wat betekent de naam Elisa? Weten jullie dat? Dat betekent God redt. Dat betekent Elisa, God redt. Maar daarvoor zitten de ogen van die jongen op dit moment nog gesloten. Beoefent hij niet dat kinderlijke geloof van dat slavinnetje van Naaman? Die toen zij hoorde dat haar generaal zo ernstig ziek was. Het mocht zeggen, ach was mijn heer nu maar bij die profeet in Israël, dan zou hij wel genezen worden. Maar de knecht van Elisa, hij laat zijn hoofd moedeloos hangen. Nee, hij veracht het woord van God niet, zoals een Benhadad. Hij veracht het niet, maar hij verzuimt wel om van dat woord van God van Elisa gebruik te maken in geloof en met verwachting dat wat nu onmogelijk is bij mensen, mogelijk is bij de God van Elisa. Dat is dat klein geloof. O ja, dat wel het gevaar ziet. Wel de ogen ervoor zijn geopend voor de nood in het leven. Maar handelt met gebrek aan moed en met gebrek aan verwachting. Hoe zullen wij doen? En opnieuw de vraag vanmiddag. Hoe is dat nu bij u en bij jou en bij mij? Lijken we misschien toch wel meer op deze knecht dan we zouden willen? Want hoe bent u en jij nu vanmiddag naar de kerk gekomen? Misschien wel met een hart en een hoofd vol zorgen. Vanwege allerlei omstandigheden in het leven. In het gezin of op het werk. Of noem het allemaal maar op. En die omstandigheden, o, ze drukken je zo naar beneden. En hoe snel verzuim je dan om dat woord van de Heer te pakken. En je vinger erbij te leggen. En op dat woord als het ware te kloppen, Heer. Denk aan mij toch in genade. Opdat ik uw goedheid de eer mag geven. Want u kunt toch door de onmogelijkheden heen uitkomst bieden. Om de Heere wel vrij te laten in hoe hij werkt en hoe hij helpt. Maar hem niet los te kunnen laten, tenzij hij ons zegent. Hoe snel klinkt toch de klacht. Ach, mijn Heer. Hoe zullen we doen? Ja, dat kan ook juist de klacht zijn als het gaat om al die geestelijke vragen. Want nee, je kunt niet ontkennen dat er liefde is gekomen tot de Heer en tot zijn dienst. Je ogen zijn ervoor geopend wie je bent tegenover God. En je beseft er moet een wonder gebeuren in mijn leven, wil het goed komen. Maar mijn zonde en mijn schuld, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En je vreest dat God je zal wegdoen, niet naar je zal horen, vanwege jouw zonde. En je hebt het verdiend ook. En toch komt het maar niet verder. Blijf je als het ware maar hangen in die klacht. Ach, mijn Heer, hoe zullen we doen? Ja, dat kan ook de klacht zijn na ontvangen genade. Als je weer omsingeld weet door een leger van zonde. Die je maar niet de baas kan. Die je zo onverhoeds kunnen overvallen. En je moet het ook vanmiddag belijden. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar je moet eerlijk belijden dat je zo makkelijk blijft hangen in die klacht. Ach, mijn Heer, hoe zullen we doen? Dat je de Heer zo makkelijk aan zijn plaats kunt laten, omdat je zo opgaat in het leven van alle dag. Of er is dat leger van die duivelse influisteringen. Die je onophoudelijk belegeren. En zo weet je je verstrikt in allerlei twijfels en allerlei vragen. Ach, Mijn Heer, hoe zullen we doen? Ja, dat is nou de natuur van het klein geloof zo eigen. Dat is zo klein nog in de kennis van God en van zijn deugden, van zijn trouw en van zijn macht en van zijn heerlijkheid en van zijn grootheid. Het is zo klein in de kennis, zo klein van begrip, om op hoop tegen hoop steun te zoeken in het woord. En het bij de Heer Jezus Christus te zoeken. O ja, als er wat geestelijke voorraad komt, als je een keer wat ruim gesteld bent en de preek je hart raakt en je hart weer verklaard wordt, o dan kun je er weer even tegenaan. Maar het is zo weer weg. En als het dan weer even tegen zit, even anders loopt in je leven, dan klinkt die vraag. Ach, mijn Heer, hoe zullen we doen? Heeft de Heer mij niet verlaten? En zal Hij mij niet begeven? Wat heb je dan deze middag nodig? Is het niet die hemelse ogenzalf die ook Elisa heeft gekregen om nou niet maar met één oog als het ware te kijken, maar met beide ogen naar de totale werkelijkheid in het leven. Zodat je niet op die omstandigheden blijft kijken, maar dat je hoger mag blijven kijken. Dat je niet bent zoals iemand die 's avonds in het donker op weg gaat. En dan komt een tegenligger aan. Met die felle koplampen aan. Als je daarin blijft kijken, dan raak je toch verblind. En daarom moet je toch je ogen er ook van afwenden. Moet je toch ook hoger leren zien. En zo komen wij ook bij onze derde gedachte. Hoe nu dat volledige zicht er is voor dat vaste geloof van Elisa. En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Daar zien we Elisa staan, naast zijn knecht. Hij staat rustig bij zijn jongen. O ja, Elisa, hij ziet ook dat grote leger van Benhadad wel. Kinderen van de Heere lopen niet met oogkleppen op. Ze zijn niet blind voor de werkelijkheid. En ze gaan die grote zorgen in het leven ook niet ontkennen. Dat doet Elisa hier ook niet. Hij gaat niet tegen zijn knecht zeggen, nou, misschien valt het nog wel mee. Misschien is er nog wel ergens een gaatje, is er nog ergens uitweg, wie weet. Ach wel, nee. Hij doet niets van de ernst, van de omstandigheden af. Hij beseft het. Dat het van zijn kant inderdaad een hopeloze zaak is. Een doodlopende weg waar hij is. Hij is in een belegerde stad. En van mensen hoeft hij het niet meer te verwachten. Maar één weg is nog niet afgesneden. Dat is de weg naar boven. De ogen houdt mijn stil gemoed. Hebben we gezongen, opwaarts, om op God te letten. En dat mag Elisa hier doen. Krijgt hij die geestelijke ogen om te zien wie God is in zijn almacht. in zijn trouwe zorg voor zijn kinderen. Ja, dat zijn die ogen van het geloof, dat de Heere hem hier schenkt. En daarom mag Elisa hier, ja, leven met datgene wat ook onze catechismus toch zegt in zondag 10. Dat ons geen schepsel nu van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich niet kunnen verroeren en niet kunnen bewegen. Dat zicht mag Elisa hier hebben. En leidt dat toch niet dan tot een heilig, onbezorgd leven? Hoe de omstandigheden ook zijn. O, is het niet om jaloers op te worden deze middag? Welke geloofsrust en welke geloofsvertrouwen Elisa hier heeft. En dat niet als de vijanden weg zijn. Nee, nog op hetzelfde moment dat de vijand rondom de stad is. Hier is het werkelijkheid. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En daarom raakt Elisa niet in paniek. Gaat hij ook niet in doffe berusting bij de pakken neerzitten om te zien hoe het dan wel gaat. Nee, het klinkt hier luid en duidelijk. Vrees nou niet, jongen. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat zijn woorden van troost die hij hier kan spreken. Omdat hij mag zien dat er een God is in de hemel. Die niet een klein beetje macht heeft. Maar die alle macht heeft in hemel en op aarde. En wat is dat? Een goddelijk medicijn tegen al dat kleingeloof dat vol mensenvrees zit en dat zo snel de Heere verdenkt in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn zorg. Vrees niet. Ja, hoe kan dat nou? Ja, omdat, zo zien we verder in de verse daarna, dat Elisa nog wat anders ziet. Jongens en meisjes, dat hebben we toch gelezen. Hij ziet dat tussen het leger van de Syriërs en hijzelf er nog een ander leger is. Niet een leger met ijzeren wagens, zoals van de Syriërs. Maar een leger vol van vuur. En tegen vuur is niets bestand. En zolang dat leger ertussen zit, weet Elisa het ook. Dan kunnen de Syriërs ons ook niets. Helemaal niets doen. Het is zoals wij hebben gezongen. Des Heeren engels schaart. Een onverwinbare legermacht. Ja, rondom wie? Rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Dan hoef je dus ten diepste niet te vrezen. Omdat je mag zien dat er tussen jou en de omstandigheden er nu een God is die leeft en die regeert en die nooit laat varen de werken van zijn handen. En dat is het verschil tussen dat ongeloof van Benadad en dat kleingeloof van die knecht en dat geloof wat Elisa hier mag beoefenen. Het ongeloof redeneert God buiten de deur. En het kleingeloof, dat haalt God er als het ware tussenuit, zodat het blijft staren op die omstandigheden. Maar hoe ontvang je dan dat geloof van een Elisa? Is het niet wanneer ik mij op hoop tegen hoop? mag toevertrouwen aan God. Met al mijn lege en mijn schuldige handen. Met de nood van mijn leven, met mijn verlorenheid. Dan maakt de Heer het waar, gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij ten redde zijn. Dan geeft hij ook verlichte ogen van het verstand. En dan krijg je dat volle zicht op de werkelijkheid. En wat is dat? Dat er in mij geen kracht is tegen die grote menigte. En dat die vijanden rondom mij zo machtig veel zijn. Ook dat, maar nog wat meer. Dat er een God is in de hemel die de Almachtige is. En dat hij nu uit onverdiende genade hen nabij is. Die zich in hun zonde en ellende tot hem om troost en om redding begeven. Maar als je zo God mee mag hebben, dan heb je alles mee. Want dan zal hij je niet begeven en dan zal hij je niet verlaten. Daarom krijgt Elisa hier ook dat machtige hemelleger te zien, waarvan hij weet dat is er nu tot bescherming van al Gods kinderen. Maar dat leger is ook tot beschadiging voor al Gods vijanden. Maar daarom mag Elisa het hier tot die knecht zeggen, vrees nou niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Is dat nou ook niet die machtige boodschap? Die keer op keer klinkt, niet alleen hier in 2 Koningen 6. Maar in heel de schrift, tot allen, die juist wel vrezen, ziende op wie zij zelf zijn. Vrees nou niet. En wie zegt het nou hier in 2 Koningen 6? Elisa. En wat betekent ook alweer zijn naam, jongens en meisjes? God redt. En is dat nou niet ten volle gebleken in de zending van Gods eigen Zoon naar deze wereld? Die hoogste profeet, die meerdere Elisa, hoe werd hij hier op aarde omsingeld door vijanden, keer op keer? Het begon al toen hij geboren was, dat hij mee moest op de vlucht naar Egypte. En een andere keer werd hij bijna gestenigd, werd hij de synagoge uitgegooid. Keer op keer een leger van vijanden die hem omringden. Ja, die vijanden, die hebben hem gevonden. En toen liet hij zich binden in die hof van Gethsemane. Toen liep hij naar voren. En toen stelde Petrus zo'n vraag. Die ook dat leger zag. Toen stelde hij eigenlijk dezelfde vraag als van die knecht van Elisa hier. Ach, mijn heer, hoe zullen we doen? Toen had Petrus een antwoord klaar. Want hij pakte zijn zwaard. En hij dacht, dan zal ik er zelf eens op uitgaan. En wat zei toen de Heer Jezus? Ho, ho, Petrus. Doe dat zwaard maar weg. Of meent ge niet dat ik mijn vader niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen sturen. Maar daar vroeg Christus niet om. Hij wilde niet dat er vurige wagens en paarden rondom hem waren om hem te beschermen. Hij wilde zich laten binden. Hij wilde vrijwillig de dood in, om zo aan het recht van zijn vader te voldoen en de zaligheid voor zijn volk te verwerven. Hij liet zich binden door dat leger van vijanden. Opdat er nu eeuwige verlossing en eeuwige bevrijding zou zijn. Voor zondaren die anders in de macht van de zonde en van de duivel en van de dood voor eeuwig zouden omkomen. Maar Christus ging die weg naar Golgotha. Maar het is Pasen geweest. Hij is opgestaan uit de dood. En we hopen het komende donderdag te herdenken. Hij is ten hemel gevaren vol koninklijke eer. En daarom geldt het toch deze middag. Meer dan Elisa is hier. En hij is nu zo gewillig. Om alles wat hij heeft verworven door zijn geest toe te gaan passen. Om het te schenken aan u en aan jou. Die bij hem zoekt te schuilen. Ziende op zo'n groot leger wat je benauwt. De wet die je aanklaagt. De duivel die je verlokt. De wereld die zo trekt. Nou, dan klinkt toch ook deze middag die boodschap. Om nu net als die Canaanese vrouw. Zich niet van hem af te keren. Maar aan zijn voeten te vallen. Aan die meerdere Elisa. Totdat hij u en jou genadig is. Het is alleen door dat geloof in Christus krachten dat je nu ook die rijke troost mag ontvangen waar Elisa hiervan spreekt. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Vanwege die ene naam, Immanuel, God met ons. Daarom is er bij hem nu meer genade dan zonde aan uw kant. Is er bij hem meer vergeving dan schuld aan jouw kant. Is er meer troost bij hem te verkrijgen dan dat er verdriet is aan uw kant. Is er meer kracht bij hem te vinden. Dan welke vijand ook kracht heeft. Wat is er nodiger dan om je voor het eerst en opnieuw je te werpen op het woord van God. Van de levende God. Om het te zeggen, Heer, hier staat het toch in uw woord. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Denk dan toch aan uw naam, dat u redt en dat u uitkomst geeft. Moeder kom ik, arm en naakt, tot u die het leven geeft. Dan hebben wij hier in 2 Koningen 6 het bewijs. Dat de Heere dat vertrouwen wat hij werkt ook niet zal beschamen. Want wat geeft de Heere hier in dood dan zo'n wonderlijke verlossing. Op het gebed van Elisa tot 3 keer toe. Open de Heere op het gebed van Elisa de ogen van zijn knecht. Doet hij de ogen dicht van die Syrische soldaten. En opent hij ook weer hun ogen als ze in Samaria zijn. Maar wij zien het hier deze middag. Op het gebed van Elisa worden ze gered. Nou zeg het nu deze middag. Is er voor u en voor jou en voor mij nu een andere weg? Is er niet alle reden om de Heere te bidden? Of hij onze ogen opent, maar ook geopend houdt. Voor wie hij is, in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. vanwege die meerdere Elisa, die medelijdende hoge priester, die nu altijd leeft om voor zijn volk te bidden. O, wat leef je dan veilig? Hoe het dan ook gaat, wat leef je dan wel bewaard in die handen, in die doorboorde handen? O ja, zegt u of jij deze middag, allemaal waar. Maar mijn weg gaat juist zo in het donker. En ik heb geen zicht op die kracht van God. Ik worstel juist zo met dat ongeloof. En met dat klein geloof wat ik mijzelf niet de baas kan. O, gelukkig maar dat je niet zelf kan oplossen. Maar hoor dan die meerdere Elisa, die het ook deze middag zegt tot u en tot jou. Roep mij dan aan, in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Want deze Jezus, Hij is de overwinnaar. Het is door dat geloof dat die Duitse predikant in de Tweede Wereldoorlog dat kon zeggen tot die mannen op die appelplaats. Het is door dat geloof dat Elisa het hier kon zeggen. Vrees nou niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dan reis je getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis, waar nooit een leger van zonde, nooit een leger van moeite je zal benauwen, maar waar je eeuwig met de Heere zal zijn. Toe, reis u en jij nu ook al mee. Amen. zoeken wij de Heer nog in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo zijn wij weer gekomen aan het einde van deze beide diensten. Dat u een en andermaal op deze uw dag hebt willen spreken tot ons. Heere, bewaar er ons dan toch voor, dat we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dat we zo verblind zijn en blijven, net als Benhadad. Opdat we nog als die knecht van Elisa omlaag blijven kijken. Maar Heere, wij moeten het u ook vanmiddag belijden. Uit onszelf kunnen wij onze ogen niet opwaarts heffen. Maar we doen een beroep op uw grootheid, op uw genade, op de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Zend uw licht, Heere, en uw waarheid, dat die ons leiden. En geef ons zo voor het eerst en opnieuw zicht op wie u bent en op wie u blijft, die onveranderlijke God. Heere, wilt u zo zelf er de naprediker van zijn en verblijd ons nog door uw grote daden, want dat is toch tot uw eer. Wees zo met ons, Heere. En vergeef al het zondige wat ons ook deze dag heeft aangekleefd. In doen en in nalaten. Maar zegen het uwe. Ga met ons op deze dag en ook de rest van deze week. Wilt u ons heen leiden naar de hemelvaartsdag. Heere, geef ons ook dan brandende harten. Om op u te mogen zien, de ten hemel gevaren koning. U die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Schenk ook dan uw zegen, Heer. Gedenk in ieder van ons in alle omstandigheden van het leven. Gedenk ons in dagen van moeite en van zorg. Wees met ons in voorspoed. Verblijd ons door uw daden. Breid genadig uw vleugelen over een ieder van ons uit. Ook als de jongeren van de gemeente rond hemelvaartsdag enkele dagen weg zullen zijn, geef ook hen een goede tijd en bewaar ook hen en ons allen voor de zonde. Maar schenk ons zicht op wie u bent. Breid zo uw vleugelen uit, ook over de kerkenraad. Geef de ouderlingen en de diakenen alles wat nodig is. Zo zien wij biddend tot u op. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 91. En daarvan het vijfde vers. Ik steun op God. Mijn toeverlaat. En daarom heb ik niets te vrezen. Psalm 91 vers 5. bidden wij nog om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.